Goed, we zullen 3 avonden lang, als u het volhoudt, gaan hebben. Ik doe even mijn jasje uit, het is warm hier. Oh, mijn smartphone valt uit mijn... We zullen 3 avonden lang gaan hebben over Israël in de psalmen. Ik zal niet zoveel psalmen behandelen, uiteindelijk maar een stuk of 5, 6. Maar voordat we dat gaan doen, zeker voor de pauze, en misschien wel heel de avond te kijken hoe het loopt, wil ik iets anders gaan doen. Het heeft er alles mee te maken. Het was voor mij een hele ontdekking, niet tijdens mijn studie, maar later, hoe die psalmen in elkaar zitten. Maar eerst iets anders. God heeft ons geschapen als kroon op zijn schepping. Dat zullen we vanavond zelfs zien in de taal van het Hebreeuws. En hij heeft ons, heb ik me laten vertellen, begiftigd met 2 bijzondere gaven. Gaven die ons onderscheiden van alle andere schepselen. En het eerste, en dat is misschien wat vreemd, maar wij zijn het enige schepsel, voor zover ik kan nagaan, wat God gemaakt heeft, wat een hekel heeft aan zijn eigen lucht. Zet een stel geiten bij elkaar en verschoon af en toe het stro, maar er zal geen geit beginnen te mekkeren, omdat hij denkt, wat stinkt het hier naar geit. Zet een paard op stal, laat hem daar rustig staan tussen alle andere paarden en er is geen hengst die een nachtmerrie krijgt, omdat hij om zich heen alleen maar paard ruikt. Maar als u meneer zich 3 weken niet wast, dan zal uw vrouw of uw vriendin heus niet zeggen, Jan, je begint toch steeds lekkerder te ruiken. Ik weet niet hoe dat komt. Als geestelijke is het misschien wat ver gezocht, maar ik heb de neiging om dan de woorden van Paulus op te zoeken, die zegt dat wij naar Christus ruiken en dat we de geur van Christus moeten opdoen. Misschien heeft dat met elkaar te maken. Maar er is nog een andere gave en die is natuurlijk veel belangrijker. En dat is dat wij, voor zover ik het kan overzien, het enige schepsel zijn wat een echte taal heeft. En we hebben die echte taal als eerste omdat we daarmee kunnen antwoorden op de taal van God, op het spreken van God. We kunnen zelfs weerwoord geven. En dat is iets wat ik van het Joodse volk geleerd heb. Als kerkmens, als christen, ben ik meestal op dat punt wat ingetogen. Maar als je naar het Joodse volk luistert, dan geven ze God ook werkelijk weerwoord. Ze blijven wel beschaafd. Ze blijven wel netjes en eerbiedig. Maar soms zijn ze het volstrekt niet met God eens. En dat durven ze dan ook te zeggen. En ik denk dat God dat fijn vindt. Ik ben zelf gezegend met hele schare kinderen. En die worden steeds groter. Ik trouwens ook. Maar dan als er in het weekend dan er een aantal weer zijn. En we zitten rond de etenstafel. Dan wordt er wel eens gediscussieerd. En ik ben blij dat er gediscussieerd wordt. Dat niet als ik dan wat zeg. Dat iedereen eerbiedig zijn kopje buigt. En denkt, vader heeft gesproken. Hiermee is de discussie beëindigd. Nee, in tegendeel. En ik denk dat als we ons hart tonen naar God te doen, dat God dat fijn vindt. Dat hij serieus genomen wordt, niet alleen als opperwezen of zo, maar als vader, als hemelse vader. God heeft een volk geschapen, wat hij als eerste bestemming gegeven heeft om hem te eren en te lofprijzen. Er zou een hoop over kunnen zeggen, waarom heeft God dat volk nou geschapen? Jesaja 43 staat dat. Jesaja 43 vers 7 en Jesaja 43 vers 21, daar staat, het oude volk wat ik voor mij gemaakt heb, zal mijn lof verkondigen. Dus de eerste roeping van Israël is het eren van God. En we staan er niet altijd bij stil, maar het is honderden jaren, eeuwen lang zo geweest dat zij de enigen waren die dat deden. In de tijd dat de psalmen geschreven werden, in de tijd dat de tempel stond in Jeruzalem, was dat eigenlijk de enige plek op aarde waar het licht aan was. Dat is de enige plek op aarde waar de eredienst voor de levende God gehouden werd. De rest was donker. De rest kende God niet. Was van God vervreemd. Het is zelfs zo dat God, dat lees je dan, tenminste niet in alle vertalingen, maar in mijn vertaling dan, de MBG, daar lees je in Jesaja 44, dat God het volk geschapen heeft, om wat er in de toekomst gebeuren zal, om dat te verkondigen, dat te vertellen. En als je erover nadenkt, dan denk je, dat is ook zo, de hele Bijbel die wij kennen, is door God gegeven aan Joodse mensen, is door Joodse mensen geschreven. Ik denk dat Lucas, dat een proseliet was, die zich heeft toegevoegd, die Joods geworden is. Weet u, hij was arts. En waarschijnlijk is het zo dat hij zijn praktijk in Pergamum had, niet zo ver van het huidige Istanbul, want in Handelingen 16, als ik me niet vergis, beschrijft Lucas de reis van de apostelen, de reis van Paulus, en dan als die voorbij Pergamum is, als die bij Troas is, dan heeft hij het niet alleen maar over zij, maar dan begint hij ineens over wij te vertellen. En sommige mensen zeggen, op dat punt haakte hij zelf aan. Maar goed, dat doet er even niet toe. Het gaat erom dat God het volk geschapen heeft om zijn woord aan te openbaren. En we lezen ook dat God het volk heeft uitverkoren. Maar het is zeker ook waar dat God met niets begonnen is. Ja, met Abraham. Maar toen eenmaal Isaac geboren werd, kon Abraham geen kinderen meer verwekken en het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus toen Isaac geboren werd, na 25 jaar rondzwerven in het beloofde land, ja, was het eigenlijk veel meer Gods zoon dan de zoon van Abraham en Sarah. God zelf zorgde ervoor. Goed, en waarom heeft God dat gedaan? Ja, de Joodse traditie zegt, God heeft ons niet uitgekozen uit de rest van de volkeren om zijn metgezel te zijn en om onze roeping te vervullen die hij ons opgedragen heeft. Want als hij dat gedaan had, dan zouden de andere volken van de wereld natuurlijk zeggen, waarom de Joden wel en ons niet? Waarom heb je de Joden uitgekozen? Hebben die soms een streepje voor? Meet u met twee maten? Zijn de Joden soms beter dan wij? Nou, om dat te voorkomen, zodat mensen dat nooit zouden zeggen, heeft God gezegd, ik kies niet een volk uit, maar ik maak het zelf. Daarom is het ook een beetje dom als je die geluiden desondanks nog steeds hoort. Ik loop er wel eens tegen op dat mensen zeggen, nou, wat is er toch met dat Israël? Heeft God dan twee kinderen of zo? Of meet hij met twee maten of zo? Snap je wel? Ik hoor wel eens in de kerk. Nou, God heeft, om dat te laten gebeuren, heeft hij een hele bijzondere taal gegeven aan Israël. En we noemen dat het Hebreeuws. En die taal die heeft kracht in zichzelf, zou je kunnen zeggen. Er is met die taal van alles aan de hand. De Joodse traditie die zegt dat God ook door middel van taal, door middel van letters, alles geschapen heeft. Dat als je dat in het Hebreeuws zou vertalen, ik schep zoals ik spreek, of ik schep door te spreken, dan krijg je in het Hebreeuws abara, kadabara. En wij hebben daar abacadabra van gemaakt. Snap je wel, maar dat is een Hebreeuws zinnetje, en dat betekent ik schep, zoals ik spreek. Ik schep door te spreken. Met het Hebreeuws is van alles aan de hand. Het is anders dan ons alfabet. Ik heb het hier neergezet. Het heeft bijvoorbeeld maar 22 letters. En wij hebben de 26. Dat heeft ermee te maken dat het Hebreeuws als alfabet geen klinkers heeft. Het heeft geen A, geen A en geen R en een O en een U en een I. Dat bestaat niet. Dus als je een Hebreeuwse tekst leest, en die lees je trouwens ook van achteren naar voren. In de Hebreeuwse Bijbel begin je van achteren. Dan lees je eigenlijk alleen maar medeklinkers. Dat is wel lastig voor ons, want als je dan de P en de N zeg maar leest, dat kan van alles betekenen. Dat kan betekenen pan, of pin, of pen, zelfs pon. Wat is het nou? En daarom hebben latere mensen, sommigen zullen dat niet kunnen zien, streepjes en puntjes gebruikt en die hebben ze boven en soms onder de letters gezet en daarmee geven ze dan de klinkers aan. Drie puntjes is de U en een heel klein T'tje is de A of de O en een puntje in het midden van een letter is ook de U en een puntje boven aan een letter is de I. En zo kunnen we dan toch een beetje onze weg zoeken door die taal. Er zitten letters bij die wij niet kennen. U ziet wel dat de vormen heel anders zijn, maar het lijkt er wel een beetje op. Dit is de alef, dus de A, zeg maar. Dit is de B, de beet, dus de B. Maar dan krijg je niet de C, maar de gimel. En de gimel, die klinkt als ge, van garçon, weet je wel, ge. Dan krijg je de dalet, de D. En dan krijg je de he. De he, de he, de ha zou ik kunnen zeggen. En dan krijg je de waf, de w, dus de zesde letter, de w. Dan krijg je de z, de zayin. En zo gaat het een tijdje door, we komen daar nog wel een beetje bij. Het grappige is dat die letters, dat die ook een naam hebben. Die betekenen ook iets, hè? De letter nun bijvoorbeeld. De letter Noem betekent ook vis. En Dalet betekent in het Hebreeuws deur. En Beet, dat weet u wel, betekent in het Hebreeuws huis. En de Reish betekent hoofd. Nou, Zai, de Waf, zesde letters, betekent spijker. En zo grappig, want dat wordt ook gebruikt als ons voegwoordje en. Dus als je zegt huisje en boompje en beestjes, dan doet het Hebreeuws huis en dan de waf ertussen, boompje, waf ertussen, en dan spijker je als het ware die woorden zo aan elkaar vast. Wat nou het bijzondere is dat, daar moeten mensen altijd aan wennen, zeggen ze, is dat kabbalah? Dan zeg ik, nee, dit is helemaal geen kabbalah, dat is gewoon zoals men toen de Bijbel uitlegde en de diepere betekenis van de Bijbel zocht. Nou hebben de letters in de tijd van de Bijbel, niet alleen in Kanaan, niet alleen bij het volk Israël, maar ook bij ons, hebben de letters ook een getalswaarde. En hoe komt dat? Omdat we geen cijfers hebben. Sommige mensen begrijpen dat niet. Die denken, ja, maar ze telden toch wel. Nee, dus ze hebben geen aparte tekens voor getallen. Cijfer komt van een Arabisch woord. En ik heb me laten vertellen dat onze getallen, 1, 2, 3, 4, zo je ziet ze voor je ogen verschijnen, die komen oorspronkelijk uit India, die zijn een tijdje in de islamitische wereld blijven hangen, daar zijn ze hier en daar ook wat veranderd, en toen via de islam, via Spanje denk ik, of via de kruistochten zijn ze ook in Europa gekomen. En voor die tijd tellen we wel, maar dat doen we met onze letters, net zo makkelijk. Dus een letter heeft zowel een klank als een getalswaarde. De letter Alef, dat is dat wat een lastige letter, want die heeft geen klank van zichzelf. De eerste letter is. Het is maar net welk, dat is een draagmoeder, maar dan mag je vergeten, maar net welk streepje en puntje eronder zet, dus die eerste kan een R worden, een A, een O, een I en zelfs een O. Maar de tweede, de beet, de B, heeft ook als getalswaarde 2. En de gimel 3. En de dalet 4. En de he, 5. En de waf, 6. Dus de we. Dus als je het getal, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar als je het getal 666 zou neerschrijven in het Hebreeuws, dan zeg je wee. Nou is dat een getal in Openbaring 13, waar zonde je niet kan kopen of verkopen. Nou wil ik niet zeggen dat wij zonder de computer en zonder onze smartphones niet kunnen kopen of verkopen, maar het begint toch op te schuiven in die richting. Als morgen het computernetwerk plat ligt, ja, dan gaan we bij de open haard zitten, denk ik, of zo, maar we weten verder ook niet hoe het moet. He? Er is nog veel meer over te vertellen. Dan komen we langzamerhand via de teet. Dat is de 9. Dat is het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Zo ziet de teet er ook uit als een baarmoeder. Dan komen we naar de 9 bij het kleinste lettertje. De jot of de joet. Heeft als getal bij de 10. De kaf 11. De lamet 12. 13. En zo gaan we door naar 22. Maar er is ook een andere manier, dat is als je hier de 10 hebt, dat de kaf 20 is en de lamet 30 en de meem 40 en de noen 50 en de samek 60. Dus je kunt op twee manieren kun je die letters gebruiken, eigenlijk nog meer, maar dat komt zo wel. Dat is, de alef is 1, de beet is 2, de gimel is 3 en dan komen we bij de jut is... De jot is 10. En dan kun je of kiezen bij de kaf voor 20, 30, 40, 50. Of je gaat gewoon de plaats van de letter in het alefbeet of in het alfabet gebruiken. En dan is de kaf 11 en de lamet 12 en de meem 13. Goed, we hebben dat in het Latijn ook. Hè? U weet wel, de D en de V en de X en de L en de M. Dat zijn letters, maar het zijn ook getallen. Sommige mensen hebben zelfs een klokje waarop je dat... In het Grieks is het ook zo. En dat betekent dus dat als je in de tekst van de Bijbel leest, dat je niet alleen een heleboel woorden ziet, maar je ziet eigenlijk ook evenveel getallen aan je ogen voorbij trekken. Snap je dat? Als het AB staat, ab, vader... Dan is dat niet alleen vader, maar dan staat er ook 1, 2. Om een ander woordje te nemen, hebben we een woordje gai. Dus de geet, 8. En de joet is 10. Dus bij elkaar 18. Tijdens de intifada, toen ze nog niet met messen staken, maar bussen opbliezen, wilden ze in Jeruzalem nog wel eens bus 18 opblazen. En niet omdat hij door een donker steegje reed waar je makkelijk aanslag kon plegen. Maar Gai, dat staat nog steeds op Israëlische bussen. Gai was 18, lijn 18, de geet en de joet. Maar ook Gai, en Gai betekent leven. Dus wat deden die terroristen? Die dachten, we pakken mooi de bus waar leven op staat. Die laten we de vernieling in blazen. Goed. Ja, er is van alles aan de hand, hè, met die... Hebreeuwse taal. Ik heb bijvoorbeeld, zou je zeggen, is dat nou vergezocht? Ik vind het niet vergezocht. Neem nou Abraham, die werd 175 jaar. Ja? 75 was toen hij uit Haran vertrok, uit Ur. 25 jaar wachten op Isaac. En dan nog 75 jaar ervan genieten. Jacob wordt 180. Of Isaac wordt 180. En Jacob wordt 147. Bijzondere is, als je gaat kijken naar die leeftijden, dat je, ja, wij zouden al lang in het bejaardenhuis zitten, maar dat 175 is 7 keer 5 keer 5. Ja? Ik ben een pure alfa, dus als ik het snap, dan moet u het ook snappen. Ik heb 6 talen in geschiedenis gedaan voor mijn eindexamen, dus als ik dit snap, dan moet u... 7 keer 5 keer 5, hè? 180 is 5 keer 6 keer 6. 5 keer 36, maar 680. 147 is 3 keer 7 keer 7. En weet je wat het bijzondere is? Dat als je dat niet vermenigvuldigt, maar je telt het op, dan kom je bij dezelfde getallen uit. Want 7 plus 5 plus 5 is 17. En dit ook. En dit ook. Wat is er nou met dat getal 17? Vertel ik zo. Het zit trouwens ook in de woorden dat tellen en vertellen met elkaar te maken hebben. In het Hebreeuws is een sofeer, van soferim, van schriftgeleerde, sofeer, is zowel het werkwoord schrijven als het werkwoordje tellen. En dat zie je in onze talen ook. Ik zei net vertellen, daar zit het in. In het Duits zit het ook. Het Duitse woord voor getal is zaal. En vertellen is erzählen. In het Frans zit het ook. Het Franse woord voor getal is compte. En raconter is vertellen. En de Engelsen doen natuurlijk heel simpel. Die zeggen nou, we zeggen gewoon to tell. En dan zoek je het maar uit. Dus vertellen en tellen. Goed. Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat de psalmen gedichten zijn. Maar op een andere manier gedichten dan bij ons. Wat is bij ons een gedicht? Een gedicht dat is vooral iets wat rijmt. Tenminste, moderne gedichten niet, maar zo zijn we er toch een beetje gewend. U weet dat in de 19e eeuw een heleboel dominees aan het rijmen en dichten sloegen. En toen was er iemand die noemde zich de schoolmeester. En die heeft daar de spot mee gedreven. En die ging allerlei hele simpele domineesgedichtjes schrijven. En die heeft ook een hele beroemde reeks grafschriften geschreven. Waarvan de beroemdste is: hier ligt poot, hij is dood. Daarmee verwees hij niet naar mij, maar naar een beroemde dichter uit het westen van het land. Hubert Corneliszoon Poot. Begraven denk ik in de Oude Kerk in Delft. Ik kom zelf ook uit die streek. Ik heb het niet zo ver geschopt als hij, maar hij heeft nog meer geschreven. Hè? Dat zijn allemaal gedichten. Hier ligt tandarts J. van Dullen zijn laatste gat te vullen. Of in dit kleine kistje ligt een jong fluitistje. Nou, dat rijmt. Dat zijn gedichten. En wij doen het allemaal rond Sint-Nicolaas. Maar in het Hebreeuws heb je dat niet. Maar doen ze het op een andere manier. Bijvoorbeeld Psalm 119. Een heel kunstwerk, Psalm 119. In het Hebreeuws. Psalm 119 bestaat uit 22 coupletten. Net zoveel coupletten als er letters zijn in het Hebreeuwse alfabet. En elk couplet bestaat uit 8 regels. En als je dan naar het eerste couplet kijkt, beginnen die 8 regels allemaal met een alef. En bij het tweede couplet begint elke regel, 8 regels, allemaal met een beet. En stel wel, het derde begint allemaal met een gimel. En zo heeft hij op een prachtige manier Psalm 119 beschreven. Maar we gaan eens even naar de woorden kijken. Wat hebben we al gehad? Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt kijken naar de plaats in het alfabet. Je kunt ook kijken naar de getalswaarde. Dan wordt de kaf 20 en niet 11. Goed. De eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, en ik vertelde het altijd in mijn lezing over Abraham. Ik was pas predikant, jeugdpredikant, en ik moest ergens spreken in Den Bosch. In het ziekenhuis, en er was iemand die vertelde mij daarover, en vanaf dat moment heeft het me nooit meer losgelaten. Hij zei, als Abraham het beloofde land inkomt, dan komt hij eerst bij de eik van More, en dan vervolgens daalt hij af en hij volgt de oude route van de aartsvaders, en dan staat er, ergens in Genesis 12, dat hij zijn tent opslaat tussen Bethel en tussen Ai, en dat hij daar een altaar bouwt, en dat hij daar de naam van de Heere aanroept. En we weten, er is niks te eten op dat moment, maar er is een ander verhaal, en dan reist hij door naar Egypte, en dan gaat het helemaal verkeerd, en dan krabbelt hij weer terug, en dan komt hij weer op deze plek tussen Bethel en Ai, waar hij de Heere voor het eerst had aangeroepen. Waarom staat er nou in de Bijbel dat hij zijn tent opsloeg tussen Bethel en Ai? Nou, dat staat in de Bijbel als bladvulling. Natuurlijk niet. Er staat niets in de Bijbel wat er zomaar staat. Soms lijkt dat erop. Ik geloof dat een van de modernere vertalingen vertaald heeft met, hij zette zijn tent op ergens tussen Bethel en Ai, doet hij niet toe, gewoon ergens in het veld, maakt helemaal wat uit. Nee, je moet zuiver blijven vertalen, anders mis je het punt. Hij zet zijn tent op midden tussen Bethel en Ai. Nou is de getalswaarde van Bethel, dus de optelsom van de letters van Bethel, als je welke optelt, dan krijg je 443. Als je Ai bij elkaar optelt, Ha-Ai in het Hebreeuws, dan krijg je 85. Ha-Ai, 85. Hoe schrijf je dat dan? Nou, dat schrijf je zo. De he, ha, ai, het oog, of de bron heet het, ha, de schrijf. En dan de ayin, waar staat die? Hier de ayin is 70, is 75. Ai en de yud is 10, is 85 bij elkaar. Dus hij zet zijn tent op tussen Bethel 443 en tussen ai. Dat betekent dat hij in de ruimte zich bevindt tussen die twee getallen. En de ruimte die tussen die twee getallen ontstaat, wat overblijft, is 358. Dat is als je 443 en 85 van elkaar aftrekt. 358. En dat is heel bijzonder, want 358, dat is de getalswaarde, de optelsom van de letters van het woord Messias. Moshiach. Dus met andere woorden, hij bevindt zich op de weg van de Messias. En dan staat er dat hij midden tussen die twee plaatsen zijn tent opslaat. Dat betekent 358 in 358. Dat betekent dat hij links 179 heeft en rechts 179. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want 179 komen we vaker tegen in de Bijbel. Als getalswaarde van een woord. 179 is bijvoorbeeld de getalswaarde van de Hof van Ede. Gan be'eden. En de plek waar hij daar zijn tent opzet, wij zijn er wel eens geweest, dat is nu een uitkijkpunt, omdat je daar vanaf voor de eerste keer, als je vanuit het noorden komt, de plek, Makom, Jeruzalem ziet liggen. En Jeruzalem, de berg Moria, de berg Sion, is volgens de Joodse traditie de plaats van het paradijs. Daarom wilde God daar wonen. En als straks Abraham een andere weg gaat dan Adam en God gehoorzaamt en als God tegen hem zegt, neem nu je zoon, je enige, zegt hij in Genesis 22, die je lief hebt en geef hem terug aan mij, offer hem tot een olaam op de berg die ik je wijzen zal. Dan gaat hij naar de berg Sion en naar berg Moria oorspronkelijk. En dan offert hij hem daar net niet, gelukkig. Bij mij in de Bijbel staat het offer van Isaac, maar dat is het niet. In de Hebreeuwse pericoop wordt het genoemd de binding van Isaac. Hij wordt gebonden, verder komt het niet. En binding is in het Hebreeuws akeda. De binding, de akeda. En de getalswaarde van akeda is 179. Net zoals Gan de Ede, de Hof van Ede. Dat zijn magnifieke lijnen die daar lopen. En dan zegt de engel des Heren, we komen zo op denk ik, dan zegt de engel des Heren, nu heb ik gezien dat je mij gehoorzaam bent. Dat je mij zelfs je zoon niet onthouden hebt. En Abraham heeft tegen zijn zoon die het hout draagt, gezegd dat God zichzelf een lamp en brandoffer zal voorzien. En dan eeuwen later gebeurt dat ook. Dan gaan er weer twee de berg op. En één heeft het zwaard. Zwaard ontwaakt tegen mijn metgezel, de man die mijn metgezel is, tegen mijn herder. Eén draagt het zwaard en de ander draagt het hout. Op diezelfde plek. De Heer Jezus. Mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Een echo van Genesis 22. En misschien, ik ga dat niet helemaal uitspitten, maar misschien is het u wel eens opgevallen dat de Hof voortdurend in de leidensgeschiedenis van de Heer Jezus een rol speelt. Als een verre herinnering naar de Hof. Hij worstelt in de Hof van Gethsemane. Vervolgens wordt hij naar de Hof van de hoge priester gebracht. Vervolgens gaat hij naar de hof van Pilatus en hij wordt begraven in de hof. En Maria die denkt dat het de tuinman is. Het is ook zo. De eerste Adam was een tuinman. Ja, hij was geen melkboer. God had gezegd, jij moet voor mijn tuin, jij moet voor mijn hof, jij moet voor de schepping gaan zorgen. En de tweede Adam wordt herkend. Ja, dat is veel dieper natuurlijk. Maria, die dacht echt dat het de tuinman was die daar rondliep, 's morgens vroeg, maar u snapt hem wel. Goed. Ik vind het altijd leuk om te vertellen dat zo vaak in de Bijbel voorkomt. Neem nou de geschiedenis van Abraham waar ik het net over had. Hè? Abraham die loopt er al een hele tijd rond. In al 12 jaar loopt hij rond in het beloofde land. En heeft nog niks gekregen van wat God hem beloofd heeft. Hij heeft God nog geen centimeter grond in het beloofde land. Waar God hem naartoe brengt. De navel van de aarde. Het sieraadland. De heilige bodem. Dit is het land waar ik voor zorg. Mozes, dit is het land waar mijn ogen op gevestigd staan. Van het begin van het jaar tot aan het einde. Het is inderdaad dé plek. Als het volk Israël er straks uitgegooid wordt, omdat ze daar niet leven zoals het zou moeten, dan staat er in Jeremia 4, dan wordt de tuin, dan wordt de gaarde weer tohu wabohu, een wildernis. En als Israël weer terugkeert, dan wordt de wildernis weer als de hof van Eden. Staat er niet zomaar. Maar goed. En dan op een gegeven moment, u weet, ze hebben nog geen kinderen, Abraham en Sarah, en ze hebben nog geen land. En dan zegt God, die leidt Abraham uit zijn tent, die lokt hem uit zijn tent en die laat hem naar de sterren kijken. En die zegt, zo talrijk zal uw nageslacht zijn, Genesis 15. En dan opent Genesis 16 met de woorden, Sarah nu de vrouw van Abraham schonk hem geen kinderen. Je zou verwachten, Sarah raakt in verwachting, maar Genesis 16 opent geen kinderen. Ondanks de belofte van God. En dan komen Abraham en Sarah samen. En dan zegt Sarah tegen Abraham. We hebben in Egypte gezeten. En dat ging allemaal niet goed. Maar je hebt er wel een paar mooie slavinnen aan overgehouden. Ga dan met Hagar naar bed. En dat doet hij dan op aandringen van Sarah. En u snapt het al. Hagar raakt in verwachting. En dat is heel bijzonder. Want de getalswaarde van Abraham is 243. Als je zijn letters optelt. En de getalswaarde van Hagar is ik moet even kijken. Ik ben hem ineens kwijt. Het is mijn leeftijd voorover die hem niet gaat spelen. Nou, in ieder geval, als je de 208, zo is het. 208, 243 Hagar en 208. De resh is 200 en de g en de h. En dan, als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je de getalswaarde van Ismaël. 451. Dus het klopt wel. Breng Abraham en Hagar samen. En je krijgt 451. Je krijgt Ismaël. Alleen dan zwijgt God 13 jaar. Na hoofdstuk 16 gebeurt er 13 jaar niks meer. En pas in hoofdstuk 17. Als Abraham geen kinderen meer kan verwekken. Dan verschijnt God. En die geeft hem dan ook gelijk, eens en voor altijd, het teken hoe het zit tussen God en tussen Israël. En dat is de besnijdenis. En dat heeft niks te maken met de doop. Het is ook niet dat de doop de besnijdenis vervangen heeft. Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. De besnijdenis wil zeggen, Abraham, het zit niet in jouw mannelijkheid. Het zit niet in jouw kracht. Zet daar het mes maar gewoon in. Ik zal ervoor zorgen. En dat zal altijd het teken zijn van de heilsgeschiedenis. Dat mijn kracht in jouw zwakheid volbracht wordt. Dat zal altijd het, en daarom hoef je ook niet bang te zijn. Hoef je ook niet bang te zijn dat je zwak wordt of zo. Want in jouw zwakte ben ik nou juist met mijn kracht aanwezig. Dat is het geheim van onze relatie. Goed. We gaan naar een van de mooiste getallen natuurlijk. Dat is het getal van de naam van God. U hoeft dit allemaal niet op te schrijven, want na 3 weken, als u gehoorzaam blijft komen, krijgt u alles op een stencil uitgedeeld. Behalve alle zwijwegjes van mij. De naam van God, we weten niet hoe we dat uitspreken. Ook in het evangelie staat dat niet. Dus in het evangelie wordt de naam van God vermeden. Ook de Heer Jezus vermijdt het uitspreken van de naam van God. Hij heeft het bijvoorbeeld over het koninkrijk der hemelen. Dan zeg je het zo. Dat wil niet zeggen dat het koninkrijk in de hemel komt. Maar daarmee duid je God aan. We weten wel hoe je het schrijft in het Hebreeuws van achter naar voren. De Jud. En de He, hè, dus die H. En dan de Waf, die hebben we al. We kennen het al. Dus de Waf. En dan de He. Wat is daar nou de getalswaarde van? Nou, je kunt twee manieren tellen. Laten we eerst maar eens gaan tellen naar de plaats van het alfabet. Dan krijg je de 10 en de 5 en de 6 en de 5 is bij elkaar 26. 26. Dat is de getalswaarde van de naam van God. Sommige mensen zeggen ja, maar dat is nog maar de vraag. Dat weten we dus niet. Alleen de hoge priester wist dat. En die gaf dat dan altijd door aan de volgende hoge priester. Er was in Utrecht een Joodse hoogleraar, judaïstiek, Askenazi, die in het concentratiekamp gezeten heeft en die de naam wist omdat iemand uit de priesterstam de gaskamers inging en hem de naam doorgaf. Waarop zijn studenten aan de KTU natuurlijk vroegen, professor, als u het dan weet, wilt u dat dan ons vertellen? Dat is een unicum wezen en dat heeft hij nooit gedaan. Begrijpelijkerwijs, zodat we de naam niet ontheiligen. Je kunt hem echter ook anders schrijven en dan gebruik je de 10 als 1. Dan noem je een defectieve telling, maar goed, dat. En dan is het dus 1 en 5 en 6 en 5. En dat is bij elkaar 17. Dus de naam van God is 26 of 17. En dat vertel ik omdat je dat voortdurend tegenkomt in de Bijbel. Die maat. De maat van God. En we kwamen het net ook tegen bij de leeftijden van de aartsvaders. Dat kwam uit op de getalswaarde van de naam van God. He? Om een voorbeeld te geven. Een van de beroemdste gedeelten van het Eerste Testament van de Tenach zijn de 10 geboden. Ja. Die 10 geboden lezen we in Exodus 20. En Exodus 20 bestaat uit 26 versen. Het hele hoofdstuk. Maar het hele hoofdstuk, Exodus 20, gaat niet over de 10 geboden. Het stukje waar de 10 geboden ook letterlijk genoemd worden, bestaat uit 17 versen. In vers 7, waar gezegd wordt de naam van God niet te misbruiken, dat wordt in het Hebreeuws geschreven met 17 woorden. En met 51 is 3 keer 17 letters. Om de Sabbat te onderhouden, dat wordt geschreven met 26 woorden. Met andere woorden, eigenlijk wil dat zeggen, dit zijn maar niet wat menselijke geboden of verboden. Hier staat de handtekening van God onder. Het is zelfs zo dat het hele stuk geschreven is met 12 maal 26 woorden. Maar goed, de hoogleraren die zich daarmee bezighouden, want ik zag het ook niet aan mijn duim, die zijn ook voortdurend de schriften aan het tellen voordat ze erover gaan vertellen. We gaan naar de eerste letter. De eerste letter, de alef, daar is iets mee aan de hand. Deze alef, kunt u allemaal zien? Die alef, de eerste letter, de first, de vorst, zeggen we ook wel eens, die wordt toegeschreven aan God. De eerste, ja, je geeft God niet de zesde letter, maar die geeft je de eerste letter. God is het hoofd. Daarom, zegt de Joodse traditie, heeft die letter ook geen, want God is een geest. Goed, die eerste letter bestaat eigenlijk uit 3 letters, als je goed kijkt. Namelijk uit 2 joetjes en met daartussendoor een waf. En joet en joet en waf is 10 en 10 en 6 is 26. Dus die eerste letter heeft eigenlijk die 26 in zich. Alef is trouwens de volmaakte 1. Want als je Alef zo zou uitschrijven, de A en de L en de F, dan krijg je 1 en 30 en 80 is 111. Dus dat is de 1 in het enkelvoud, in de tientallen en in de honderdtallen. Dus echt de volmaakte 1. Nou is de belijdenis, in de Bijbel dat God 1 is. Ja, hij is ook 1. En dat schrijf je zo, Echad. Zo, de Alef en de Geet en de Dalet. De Dalet is 4, de Geet is 8, de Alef is 1, dat is 13. Wat betekent dat nou, dat God 1 is, dat hij Echad is? En wat doen ze dan in de Joodse uitleg? Dan gaan ze naastig zoeken naar een ander woord, wat ook die getalswaarde 13 heeft. Dat zouden we dus met elkaar te maken kunnen hebben. En al gauw hebben ze er een gevonden, namelijk het woordje voor liefde, Ahava. Je hebt ook crèmetjes van Ahava, dode zeecrème, heet Ahava, dat is liefde. Dus men zegt, wat betekent die eenheid van God nou? Dat heeft nog niet zozeer te maken met de drie-eenheid, maar dat betekent dat God onveranderlijk is, dat is zijn basis, dat is de kern van God, dat is de kern van zijn wezen, in zijn liefde. God is Echad, 26 is 13, is bij elkaar 39. Hoeveel boeken telt de Bijbel? 39. Tenminste de Tenach, de Torah, de Nevi'im en de Getubim. De Torah, de profeten en de geschriften. De onlangs tragisch overleden dokter Vreekamp zei altijd, er is eigenlijk maar één kanon en dat is de Tenach. En net zoals professor Verhulle dat vroeger zei, en het Nieuwe Testament, het apostolisch getuigenis, is daar een toelichting, een toespitsing van. Maar het Nieuwe Testament zegt eigenlijk niets anders dan wat de Tenach al gezegd heeft. Dat moeten kerkmensen... Ik vertel wel eens dat als Paulus met het evangelie van het Koninkrijk komt, in Handelingen 17 staat dat bij de synagoge van Berea, dat er staat dat de Joden in Berea het evangelie met bereidwilligheid aannemen, maar dagelijks de schriften nakijken of het wel klopt. En die schriften die ze nakijken is niet de tweede Timotheusbrief, want die is nog niet geschreven. Het Marcus, Matthäus en het Lucas evangelie moet ook nog verschijnen. En er moeten nog wijze mensen beslissen dat dat ook Bijbel gaat worden. Maar wat ze na gaan kijken is Ezechiël en Jesaja en Habakkuk. En als Paulus' boodschap niet in overeenstemming is daarmee, dan klopt die niet. Met andere woorden, niet alleen als hij iets anders gezegd had dan Ezechiël, maar ook als hij iets niet gezegd had, wat Jesaja wel zegt over het koninkrijk, dan hadden ze hem daarop aangesproken. Met andere woorden, alles wat het Nieuwe Testament vertelt, is niet nieuw. Wat nieuw is, is dat Jezus de Messias is. Dat is nieuw. Dat is eigenlijk het enige nieuwe. Wat ons scheidt zeker in de eerste eeuw met het Jodendom is niet dat er allerlei christelijke concepten zijn die typisch christelijk zijn, want die zijn typisch Joods. Nee, het enige nieuwe wat er is, is dat het Jezus is. Dat het Jezus is. Maar goed. Waar hadden we het over? De Alef. De Alef. Echad. We gaan naar Nog voor de koffie gaan we het even over onszelf hebben, over Adam. Adam, mens betekent dat, Adam. Zo geschreven, de Alef, het is allemaal niet zo moeilijk vanavond. En de Dalet en de Meem. Dus dat is de letter die je hier ziet. De Meem, en die wordt aan het einde gesloten geschreven, aan het einde van het woord, de Meem. Dus de Alef, de Dalet en de Meem. Adam is 1, 4, 40. Dus bij elkaar 45. Nou is er iets bijzonders aan de hand met dat woordje voor mens. Allereerst in het Hebreeuws heeft dat geen meervoud. Mens, mensen hebben wij, maar in het Hebreeuws kent dat niet. Die gebruikt dan een ander woord. Dus het woord voor mens is uniek. Is maar, van elk mens is maar één exemplaar. Ja? Er zijn misschien wel wat dubbelgangers, maar als je goed kijkt, heeft de een toch nog hier een moedervlekje, die de ander precies hier heeft, zeg maar. Dat is mooi. Dus in de taal van de Bijbel is elk mens uniek. Het heeft geen meervoud. Maar er is iets anders mee aan de hand ook. Als je die mens, Adam, losmaakt van de Alef, losmaakt van God, krijg je de eerste letter, krijg je Dam. En dat is bij elkaar 44. Ja. Ja, dat is die natuurlijk ook wel. Zonder God kan een mens er wel zijn. Hè? Zou je kunnen zeggen. Als je het woordje voor vader neemt, ab. Dus 1 en 2. En voor moeder, eem, of ima, eem. Dat is 41. Hè? De alef en de meem is een moeder. Dan is dus 41 en ab is 1 en 2 is 3, is 44. Ja, dat klopt wel. Doe je een vader en een moeder samen, krijg je 44. Ja. En het woordje voor baren, jelet, is ook 44. Dus dat kan allemaal wel. Maar zonder God is het toch dam. En dam betekent bloed. Een mens zonder God is een biologisch wezen. Is een optelsom van bloed, haren, grijze hersencellen, een geloof wat ijzer, een heleboel water, vel, botten, kalk. Mens, zegt de Bijbel, wordt pas echt mens als hij verbonden is met zijn oorsprong. Als hij verbonden is met de Alef. Als hij verbonden is met God. Daar draait het ook om. Als God gaat scheppen. Als de Alef een huis bouwt, als de één een twee bouwt, dan is het niet de bedoeling dat die twee steeds verder gaat, maar dat die twee zich weer verbindt met de oorsprong. Dat is de Bijbel in één woord, van de A naar de B en van de B naar de A. Abba zeggen, vader zeggen, daar draait het om. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk van God niet in. Wat is er nou zo bijzonder? Nou, Adam en Eva. Ja. Eva schrijf je zo. Ja. En dat is... Moet even goed doen. Nee, ga waar is het. Ja. Goed zo dat u... 8, 6 en 5 is 19. Wat is nou zo grappig? Of is het helemaal niet grappig? Adam was 45 en Eva is 19. Wat zit daar nou tussen? 26. Je hebt God nodig om uit Adam Eva te krijgen. En zo is het ook gebeurd. Een goede zet van God. Hè? Maar we gaan het nog mooier maken. Want Adam betekent ook lijken op. Adamer, gelijk zijn aan. En de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. We gaan naar de naam van God. De Alef was 1. Maar Alef was 111. En zo kun je de naam van God ook uit gaan schrijven. De Jud is een Jud. En de He kun je schrijven als He. En de Waf als W-A-W. En de He is dat eens doen. Maar toch genoeg papier. Hè? De Jud. Dat is 10 en 6 en 4 is 20. En de He is 5 en 1 is 6. En de Waf is 6 en 1 en 6 is 13. En dan krijg je nog een keer de He. En dat is weer 6. Dat bij elkaar opgeteld is 45. Met andere woorden, de naam van God draagt in zich het getal van de mens. Is dat een hele nieuwe boodschap? Nee, het is niet een nieuwe boodschap. We zijn door God gemaakt. We zijn geschapen naar zijn evenbeeld. In zijn beeld en in zijn gelijkenis. Maar het is wel heel bijzonder om je te realiseren, als je wat dieper steekt dan de buitenkant, dat zelfs in de naam van God mijn existentie, mijn mens zijn, mijn bestaan verborgen is. Zo hebben wij met God te maken. Ik denk dat dat een goed moment is om even te pauzeren. En we gaan nu collecte houden, geloof ik. En dan gaan we even een kopje koffie drinken. En dan komen we over 20 minuten weer terug. Goed. Ik zal nog een paar voorbeelden geven. Uit het Nieuwe Testament is misschien wel net zo mooi. Ik denk dat het belangrijk is even tussendoor dat wij, en daarom bent u ook hier gekomen, daarom is het ook goed. Maar dat is een van mijn motto's, dat je met Jesaja te spreken, dat we altijd als een leerling blijven luisteren. Dat elke morgen naar God toe gaan en vragen aan de Heere God of die ons het oor ontsluit. Door mijn schrik kom ik een enkele keer wel eens in een gemeente. Ik was onlangs nog ergens en dan denk je, volgens mij zijn deze mensen al 60 jaar naar de kerk geweest. Maar ze kunnen nog steeds op een duimnagel opschrijven wat voor hun geloof is. En dat is heel erg jammer. Soms merk je dat uit de vragen. Onlangs vroeg iemand, en die fariseeërs geloven die nog steeds niet in Jezus? Toen dacht ik, nou, onder welke stoeptegel heb jij er gezeten? Of hoe zeg je dat? 153. Waarom? Ja, waar ik pas onlangs achterkwam, en daarom zei ik dat ook, dat waarschijnlijk het Johannes-evangelie, het is een lastig evangelie. Ik heb een paar hoofdstukken kunnen kraken, maar lang nog niet alles. Ja, wat ik bedoel, is dat ik vermoed dat het Johannes-evangelie veel dieper gaat dan hoe ik het vaak oppervlakkig lees. En dan heb je de hulp van een hoop mensen nodig. Een hoop goede mensen om daar langzamerhand uit te komen. Wat ik van de week las, is dat iemand er een boek over schreef. Het Joodse evangelie van Johannes. En daarin schrijft hij, het is toch een merkwaardig, zegt hij, dat er geen evangelie is wat zo anti-Joods is. En er is geen evangelie wat zo pro-Joods is. Het is geen even ander evangelie dat zegt, het heil is uit de Joden, mevrouw. Niet het heil was uit de Joden, of niet zoals de NSB zei, het heil is nou uit de Joden, maar het heil is uit de Joden. En tegelijkertijd wemelt het van de opmerkingen, de Joden dit en de Joden dat, de Joden nu en de Joden dat. En als je dat nou als leest als mens die denkt dat het evangelie in de eerste plaats voor hem geschreven is, dan denk je, ja, moet je die Joden nou eens zien? Zeg, hoe moet de Israël nou eens zien? Wat een zootje ongeregeld. Maar hij zegt, die schrijver, zo is het niet. Het is niet in de eerste plaats voor ons geschreven, en dat moet je ook niet erg vinden, want een heleboel Bijbelboeken zijn niet in de eerste plaats voor ons geschreven. Toen Jeremia sprak, was dat niet in de eerste plaats voor de inwoners van Tiel, nietwaar? We zijn er wel bij gestaan, het is het woord van God, maar hij, zijn eerste publiek was een ander. En deze auteur, een Amerikaanse auteur, die beweert, ik heb het boek nog niet uit, maar dat het evangelie van Johannes geschreven is voor Samaritanen. En voor Galileërs. Dus de eerste golf van gelovigen in de Heer Jezus na de Pinksterdagen, zeg maar. En dat de tegenstanders van deze bevolkingsgroep, de 10 stammen, hè, dat zijn de overblijfselen van de 10 stammen, en de rest van die 10 stammen is nog ver weg. Dat zijn de mensen in het zuiden, die Judaioi, de Judeërs, de godsdienstige kliek rond Jeruzalem, zeg maar. Dat is de tegenstelling. En waar het in het Johannesevangelie om gaat, is dat Israël weer genezen wordt, dat Israël weer één wordt, dat het weer, vandaar dat je dingen leest die in andere evangelie je nooit leest, je leest, daar ga ik nou niet over uitweiden, maar je leest in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus niet alleen gestorven is voor onze zonde, maar om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Johannes 11. Caiaphas als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus niet alleen zou sterven voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Het gaat om de eenheid, om de genezing in de breuk van Israël. Alles moet worden samengevoegd onder de naam van de koning der Joden. Vandaar dat je in Johannes Evangelie ook geen zendingsbevel hebt. Dat wil niet zeggen dat er geen zending bedreven moet worden. Dat laat Marcus zo zien en laat Matthäus zo zien. Maar Johannes heb je geen zendingsbevel. En ik denk dat een van de redenen is dat Petrus pas in Handelingen 10 door heeft dat hij ook naar Tiel moet. Is hij nog nooit bij een niet-Jood over de deur geweest? Dan krijg je eerst dat laken, weet je wel, met allerlei Wat ik niet onrein vind, moet jij ook niet onrein vinden. En dan gaat hij voor de eerste keer als fariseer, want dat deden ze, je ging toch niet bij een niet-Jood naar binnen, dan moet je heel de week bijkomen van je onreinheid. Dan gaat hij voor de eerste keer gaat hij bij een niet-Jood, Cornelius, en dat is nog een bekende van die synagoge, dus de Heere God die stuurt hem niet gelijk naar de Areopagus. Ja. Als de Heer Jezus is opgestaan, dan verschijnt hij aan de discipelen bij de zee van Galilea in het noorden. En dan zegt hij, heb gij ook enige toespijs? Ze hebben heel nacht gevist, die zeven discipelen hebben heel nacht gevist, hebben niks gevangen. En dan moeten ze het net aan de andere kant gooien en dan vangen ze. Dus ze moeten op het woord van de Heer Jezus vertrouwen en hem volgen en zich door hem laten leiden. En dan vangen ze 153 vissen. Die waren helemaal niet nodig natuurlijk. Ze waren maar met z'n achten. Hè? En bovendien had hij al brood en al vis gebakken op een kolenvuur. Waar zijn die 153 vissen nou voor nodig? Dat krijg je toch nooit op? Dat is oppervlakkig lezen. En dan gaan we kijken, ja, maar dan denk je, als leerling denk je dan, wie zou ze geteld hebben? Hoe zou dat gegaan zijn? Ik heb het wel eens vaker verteld, hij zal er wel niet Thomas voor uitgekozen hebben, want dan kun je bij 87 weer overnieuw beginnen. Die twijfelt alle kanten op. Hij zal Petrus het wel geteld hebben, denk ik. En dan die 153 zijn toespijs. Maar waarom nog 153? Augustinus die zegt, het is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 tot en met 17. En 17 heeft als getalswaarde van tof, goed. Dus Augustinus zegt, wat de Heer Jezus wil zeggen, als je straks mensen gaat vissen, zal het zeer goed worden. Als je op mij vertrouwt. Dat is de betekenis van die 153. Maar anderen zeggen, nee, dat denk ik niet. Wat ze moeten vangen is de Bnei HaElohim, de kinderen van God. En wie zijn dat? Dat zijn de mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat. Petrus moet Israël gaan vergaderen. De Bnei HaElohim, want de getalswaarde van de kinderen van God, de Bnei HaElohim, is 153. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen hem, hoed mijn kudde en weid mijn schapen. Dat zijn nog, ik hou van ze, maar dat zijn nog niet de christelijke gereformeerden en niet de gereformeerde bonders. Dat komt nog in Handelingen 10. Snap je wel? Dus getal 153. Getal 666, ook zo bijzonder. We hebben net al het vermoeden uitgesproken, tenminste ik, dat het wel eens iets te maken zou kunnen hebben met www, maar u weet, profetie kan zich herhalen en manifesteren op verschillende wijzen. Maar met de 6 is toch wel wat aan de hand. De 6 is natuurlijk net geen 7. Oh, bij de 7 had ik ook iets, geloof ik. De 7, ja, dat komt in het Nieuwe Testament heel vaak voor. Ik kom niet aan de psalmen toe, geloof ik. Er zijn 7 gouden kandelaars, 7 sterren, 7 gemeenten, 7 bazuinen en 7 plagen in het boek Openbaring. Er zijn 7 gebeden in het Onze Vader. En als je gaat kijken naar het geboorteregister van de Heer Jezus in Lucas, bestaat het uit 77 namen. En waarom 77? In het Grieks, als je de eerste letters neemt van Jezus, Christos, Theou, Vios, Soter, Jezus Christus, de Zoon van God, Redder. Als je daar de eerste letters van neemt, Ichthus is dat. Jezus, Christus, Theou, Vios, Soter, Ichthus. Dat is 77. Maar je hebt ook 6. Dat haalt het niet bij de 7. En de 60, de Samek, is zelfs heeft de sis-klank, de S. En is geschreven als een opgerolde slang. Nou is het woordje voor slang nagash in het Hebreeuws. Het is lastig, want nagash heeft als getalswaarde 358. En Messias ook. Dus hij doet zich voor als de Messias. Wat is er met getal 6 of 60 of 600? Getal 66 is de optelsom van de letters van keizer Nero in het Grieks. De Griekse taal van het Nieuwe Testament. Keizer Nero. Die in het jaar 66. Kijk maar op Wikipedia. Met een legioen van 60.000 soldaten. Het Joodse land binnenvalt. Dat moet hij niet doen. Hij gaat ook dood. He, en dan spelen met je leven. Als je het zaad van Abraham aanvalt. Dat is heel ongezond. En ja, later wordt Vespasian, dus dan de nieuwe keizer, daar wat gerommel. Maar het is op zichzelf natuurlijk merkwaardig dat hij, in sommige handschriften staat er geen 666, maar staat er 616. En misschien omdat de getalswaarde van het beest, Teria, is 616. Maar ik hou het even op 666 als getalswaarde van keizer Nero. Die in het jaar 66 met 60, in een oorlog die 7 jaar duurt. Hè? Altijd weer 7 jaar, net zoals in Daniel, de laatste jaarweek, weet je wel, de taal van Henoch met 70 en 70 weken en zo. Dat doet Henoch ook en doet Daniel daar ook. En dan zie je dat in de laatste jaarweek, hè, dat begint bij de moord op de hoge priester Onias, een gezalfde tegen wie niks is, en dat duurt al 7 jaar. En in de helft van die 7 jaar tegen de Griekse overheersing van Antiochus en de liberalen die niks willen weten van de orthodoxen en die van Jeruzalem een Hellenistische stad willen maken. In het midden van die 7 jaar wordt de tempel ontwijd door het brengen van varkensoffers, een beeld van Antiochus Epiphanes, ook wel Epimenes, de malle genoemd. En dan stopt het offer in de tempel. En uiteindelijk winnen ze. Maar dat zie je in 66 ook. In 66, hè, na de hemelvaart van de Heer Jezus, dan wordt de stad, er wordt Israël aangevallen. En precies in het midden van die 7-jarige campagne wordt Jeruzalem verwoest en de tempel verwoest. En de oorlog eindigt in 73. Het is altijd 7 jaar. In 38 tot en met 45 ook. En dan gebeurt het door de SS. 60-60. En 6 miljoen Joden. En zelfs in Nederland zit het hoofdkwartier van de SS op de Malibaan. Daar zat iedereen, daar zat ook het verzet. En je raadt ook wel op welk nummer op de Malibaan. Nog even kijken, Rago in Utrecht, op nummer 66. Ik wil niet zeggen dat er geen gruwelijke dingen gebeurd zijn, maar het laat af en toe zien dat God het allemaal wel door heeft. Zonder dat hij wil, wordt hij gewoon aan de hand genomen. Het is zelfs zo dat als je in het Nederlands, maar er zijn meerdere mogelijkheden, maar er zijn ook meerdere manifestaties van 666. Als je in Nederland de A op 100 zet en de B op 101 en de C op 102 en de D op 103, dat Hitler ook 666 is. Ja, dat is niet eens zo'n iets heel groots wat je dan moet doen. Gewoon niet de 1 als A nemen, maar de 100 als A nemen. En u weet dat in de getalswaarde 1 en 10 en 100 en 4 en 40 en 400 hetzelfde uitdrukken. Goed. De Heer Jezus heeft gezegd, en daar wil ik nu naartoe. Ik ga niet Psalm 1 en 2 doen, dat doe ik volgende week wel, dat red ik niet meer. Ik ga nog 2 dingen doen. bespreken, Psalm 23 bespreken, maar eerst de uitspraak van de Heer Jezus in een nieuw licht brengen. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan moet je goed lezen. Niet als, pas erop hè, en nou moet je, nee, maar dit is de realiteit. Er is maar één brug naar de Vader en dat ben ik. En dat ben ik altijd al geweest. Dat ben ik nu, niet nu pas. Dat is de werkelijkheid. De wereld heeft pas een verbinding met God door mij. Dat is niet pas in het jaar 33 na Christus of zo. Dat is altijd al. Dat is wat het betekent. Dat is een feitelijkheid. Dat is een realiteit. Dat is zo als het eruit ziet. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de halacha, ik ben de emet, ik ben de gai. En als je dan gaat naar het Hebreeuws woord voor emet, dan is dat waarheid. Dan is dat een heel bijzonder woord. Emet. Emet, schrijf je zo, de alef en de meem en de tav. Dat is waarheid. Dat is de eerste letter en de laatste letter en een letter ertussenin. Met als getalswaarde 40 of dit is 400, kan ook. Dat is wat hier Jezus zegt. In het Grieks zou je zeggen, ik ben de alfa. En ik ben de omega. Hè? Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En ik ben ook de meem. Ik ben alles ertussenin. Ik ben het hele verhaal. En het betekent ook het hele verhaal. Als je kijkt naar de letters van Emmet. De alef en de meem en de taf. Dan zie je dat die drie letters allemaal met beide benen op de grond staan. Het woordje voor leugen, sheker, wordt anders geschreven met de shin, en met de kof, en met de resh. En dat zijn drie letters die maar met één pootje op de grond staan. Dus de ergste leugen is de halve waarheid. Gewoon de helft niet vertellen. Dan denken mensen, oh ja, maar het is niet zo. Dat is sheker. Meneer Jezus zegt, ik ben de waarheid, ik ben het hele verhaal. Ik ben de oorsprong en het einde en alles daar middenin. En dat is zo'n diepe waarheid, want de Heer Jezus is natuurlijk van oorsprong de Zoon. De Zoon. Hij staat niet alleen, maar ook. En van de Zoon, zegt de Bijbel, van het woord, van de Logos, van de wijsheid, van de Torah, zijn allemaal manifestaties van de Zoon. Daarvan zegt Hebreeën 1 en Colossense 1 en Johannes 1. In hem was het leven. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Er is geen ding buiten hem wat geworden is, wat buiten hem geworden is. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. Hij is de eerstgeborene van alle creatuur. De Zoon staat helemaal aan het begin. Voor de schepping. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Door hem is alles geschapen. Dus vandaar dat Paulus ook zegt. Wij zijn voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren om het te zijn tot lof en eer van God. Vroeger als ik dat las, dan dacht ik, oh dat kan nooit over Israël gaan. Want op het moment dat het woordje Messias of Christus viel, dacht ik, dat gaat over de Nederlandse hervormden. Maar Paulus heeft het daar nog niet over. Die kent nog geen Nederlandse hervormden, geen katholieken. Die kent alleen maar Joden die in Jezus geloven en nog wat gelovigen uit de volkeren. En hij zegt tegen die anderen, hij zegt, wij zijn al van tevoren in de Messias, door wie alle dingen zijn, dus ook Israël uitverkoren. En even later zegt hij, wij die al van tevoren onze hoop op de Messias gesteld hebben, dat kun je voor jullie niet zeggen, maar jullie nu ook, zegt hij dan, jullie nu ook. Je moet heel letten op wij en jullie in de Galatenbrief en in de Efezebrief. Dus, hij is de oorsprong van Israël. Hij is de oorsprong van de schepping. God heeft door de Logos, door het woord, door de Zoon alles gemaakt. En hij is het einde. Want straks als het koninkrijk komt, dan verschijnt de Zoon voor de poorten van Jeruzalem. En dan heeft God het koningschap aanvaard en de hemel jubelt. En als we het koninkrijk zien komen, zien we de Zoon komen. Dus hij is ook het einde. Maar hij is ook alles ertussenin. Ja, dat was een beetje nieuw voor mij. Maar wij zingen wel eens uit het liedboek, of altijd. Ja, toch wel leuk hoor, met die psalm. Maar, en daar staat 476, daar wordt gesproken over de engel uit Israëls vroege jaren. En dat is heel bijzonder, dat de zoon, als het ware, dat blijft een geheimenis, maar zich geopenbaard heeft in het spreken van God, dat zegt de Joodse traditie. Die zegt, en het woord des Heren kwam tot Abraham. Dan zegt de Joodse traditie, dat is de pre-existente Messias. Die zich toen nog, voordat hij mens werd, manifesteerde in het woord. In het woord. Maar dat is misschien een beetje... de Heer Jezus zegt het zelf ook, die zegt, Abraham heeft verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft zich verheugd, die is anders dan jullie, zegt hij tegen de Farizeeën. Abraham heeft zich om mij verblijd. En dan dacht ik vroeger altijd, oh die dag die komt nog, nee die dag is al geweest. Want het woord van God kwam tot Abraham in Genesis 15. Dat is eigenlijk een manifestatie van de Zoon. Maar de engel des Heren wordt het duidelijker. De engel des Heren is de Zoon. Dat geloof ik nu echt. Om een paar voorbeelden te geven. We hadden het eigenlijk vanavond al een beetje over. Maar als Mozes in de woestijn God ontmoet, hè, sprekend vanuit de brandende braambos, weten we allemaal dat het God is. Want hij zegt namens, God zegt, Mozes zegt namens wie moet ik zeggen dat ik kom, want de Israëlieten die hebben God verlaten. En dan zegt Mozes, dan zegt God, ik ben. Zeg dat maar, ik ben. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik ook aangesproken worden van geslacht tot geslacht. Het is maar dat we het weten. Maar als Mozes in de woestijn komt, staat er en de engel des Heren sprak tot hem. Uit de brandende braambos. De engel des Heren, God is hetzelfde. Je ziet het ook bij Abraham. Want dan zegt God, neem nu je zoon, je enige die je lief hebt... En offer mij tot een olaam op de berg die ik je wijzen zal. En dan doet hij dat, dan strekt hij zijn hand uit. En dan zegt de engel des Heren, die zegt, nu weet ik dat je mij gehoorzaam bent. En dat je mij zelfs je enige zoon niet onthouden hebt. En dan zegent de engel des Heren zoals Abraham nog nooit gezegend is. Zoals God. Bij Jacob zie je het ook. Jacob worstelt bij de Jabok, hè, dan wordt zijn naam overhoop gegooid, omdat Jacob en Jabok dezelfde letters. Jacob die krijgt wel de zegen, maar hij moet hem niet grappen, hij moet erom vragen, dat is netjes. En dat leert hij dan bij de Jabok s'nachts. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij worstelt met een man, hè. Maar hij noemt de plek Pniel, het aangezicht van God. En in Hosea staat dat hij zich vorstelijk gedroeg met de engel des Heren. Dat is bijzonder. Je ziet het in de profeet Zacharia, dat de engel des Heren de man is op het rode paard, aan wie alle andere engelen verantwoording komen afleggen, als ze door de wereld gereisd zijn. Het is die engel des Heren die pleit bij God om Jeruzalem te herstellen, en die zelfs in Zacharia 3 pleit voor de bezoedelde hoge priester Josia tegenover de Satan. Die zegt, ja, afgelopen met Israël, afgelopen met Jeruzalem, moet je kijken hoe vies ze zijn. En dan zegt de engel des Heren tegen God... Doe hem schone kleren aan en de bekleedde engel des Heren bekleedt Josia met nieuwe hoge priesterkleren. Wie is die engel des Heren? Dat is de zoon. Ja. Hoezo dan? Nou, Daniel 10. Daniel ziet in een visioen een man boven de rivier. Een man in een lang wit gewaad. Met ogen als vuurfakkels. En met voeten als koperbrons, zo machtige verschijning dat hij als dood aan zijn voeten valt. En die verschijning die komt bij hem op bezoek. Dat is de engel van de Heer. En die zegt, ja, op het moment dat je je verootmoedigde, ben ik gezonden uit de hemel, maar ik werd opgehouden, want ik moest vechten met de engelenvorst van Perzië, en niemand heeft me daarbij geholpen dan de engelenvorst van Israël, Michaël. En weet je wat nou zo bijzonder is? In het boek Openbaring zien we diezelfde persoon terug. En dit keer valt Johannes als dood aan zijn voeten. En diezelfde persoon is de overste van de koningen der aarde. Diezelfde persoon is de verheerlijkte Messias. Dus Jezus zegt, ik ben er altijd al geweest. Ik ben niet pas de grond van het bestaan als jij mij gaat geloven of iets dergelijks. Dat is ook belangrijk, daar gaat het niet om. Maar ik ben altijd al de weg, de waarheid en het leven geweest. Dat is gewoon, dat is de feitelijkheid. Dat is de realiteit. Ik ben de oorsprong van alles. Ik zal straks er zijn als de leeuw uit de stam van Juda, als de overste van de koning der aarde. Maar ik was er de hele tijd al bij. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Ik geef je mijn engel mee en luister naar hem. Want als je niet naar hem luistert, zal hij je zonde niet vergeven, want mijn naam is in hem. Die engel des Heren was er de hele tijd al bij. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat in die persoon de zoon, die je ook het woord kunt noemen, de logos en ook de wijsheid kunt noemen, zelfs de Torah kunt noemen, allemaal manifestaties van het woord van God, van de zoon, die als het ware gegenereerd wordt uit de vader, dat op een gegeven moment God zijn volk zo dichtbij komt, om ze te redden, maar om ook ze te herstellen in hun roeping, dat die zoon van God zich verbindt met Israël. Intreedt in Israël. Ja, vroeger heb ik ook gedaan, dan spraken we daar altijd een beetje slordig over, vanuit de middeleeuwen, en dan zeiden we, ja, Jezus was God en mens. Maar dat is zo gruwelijk slordig. Dan mis je de essentie. Er zijn twee lijnen. Dus één lijn van de zoon, vanuit de eeuwigheid. En die zoon, die manifesteert zich in het woord, heb ik allemaal gezegd, en die zoon, daarvan zegt de vader, en nou wil ik dat je Immanuel wordt. Dat je ingaat in het bestaan van Israël. Maar er is ook een andere lijn. En dat is de lijn van de afgehouwen tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. De lijn van David. De leeuw uit de stam van Juda. En dat komt samen, die twee lijnen. En als dat samenkomt en zich verenigt, ja, dan krijg je Jezus. Als ik het zo simpel mag zeggen. En Jezus is dus God uit God, de Zoon. En hij is Jood uit Jood. Er zit dus een Jood aan de rechterhand van God. Ja, maar een heleboel Joden geloven niet. Nee, dat weet ik. Dat is ter wille van ons. Weet u wel, Romeinen 11 vers 28. Maar dat heeft de identiteit van Jezus niet veranderd. Het feit dat een hoop Nederlands hervormden, als dat nog bestaat, in Jezus geloven, heeft er niet voor gezorgd dat Jezus ineens Nederlands hervormd wordt. Jezus, het woord tot de identiteit van Jezus, dat hij de dragende grond is van Israël. Hij is nog steeds Immanuel. Hij is die verbinding tussen, zo dichtbij. Het is echt Immanuel. Hij is de hele tijd al bij. Ik heb jullie verteld dat ik een tijdje geleden in Oekraïne was. Bij Babi Yar, bij dat ravijn waar op grote verzoendag begonnen de Duitsers ermee. Daar waren ze altijd erg punctlich in. Dacht, zullen we zo'n goede feestdag voor uitzoeken. En daar hebben ze een begin gemaakt in Kiev, maar dat was niet alleen in Kiev, dus in elke stad waar ze kwamen, met het vermoorden van 33.771 Joden, voornamelijk vrouwen, kinderen en bejaarden, omdat die jonge mannen al in het Rode Leger zaten. En dat hebben ze in 2 dagen gedaan. En daar was ik in dat ravijn. Een van onze begeleiders zegt, hebben we nooit geweten, als kind vonden we eens wat botten, daar speelden we mee, die woonden daarachter, in een van de flats. Er stond een groot kruis, bij het ravijn. En daar was de opperrabijn van Kiev, Markovic, met zijn vrouw, en omdat ik dominee ben, en daar was, vroeg degene die ons begeleidde of ik wat wilde zeggen. En in eerste instantie wist ik niet zoveel wat ik moet zeggen, wat moet je daar nou zeggen? Een rare plek, met eekhoorntjes die je aan kon raken, zo vredig, en tegelijkertijd 33.771 in 2 dagen. Mensen vierden feest, een grote weg ernaartoe met kraampjes, kon je Coca-Cola krijgen, een broodje worst, kon je eens kijken als al die Joden vermoord werden. Er stond een groot kruis, en in eerste instantie irriteerde me dat mateloos. Ik dacht, heeft de kerk dat nou weer gekaapt? De kerk, ik ben zoveel kerkelijk, dus ik mag zeggen, ik ben zoals de dominee in de kerk. Maar soms denk ik wel eens, wij hebben Jezus een beetje geannexeerd, hè? Alsof hij van ons is. Hij is niet alleen maar van de kerk. Maar dat kruis, dat deed dat vermoeden. Totdat ik dacht, dat zou mijn eigen gedachte wel niet geweest zijn, Maar Natuurlijk, er zijn ook Russen later. En ook Zigeuners, ook daar vermoord. Het was een soort verzamelplek waar iedereen... Maar als er ergens een kruis moet staan, is het daar. Want Jezus was ook toen de verbinding tussen God en Israël. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ga nog één ding doen. En dat is een nieuw woord aanleren. En dat is het woordje kaboot. De heerlijkheid, de glorie, de doxa van God. Kaboot. De kaf. Nou, dat is zo makkelijk vanavond. En de beet. Ja, dan zal ik het ook niet begrepen hoor. En de dalit. Zo kun je dat schrijven. En de kaf is 20. En de beet is 2. En de dalit is 4. Dus de eer van God, de heerlijkheid des Heren, wordt geschreven met getalswaarde 26. Ja, je kunt de kaf ook nemen als de 11e letter na de jot. En dan wordt het 11 en 2 en 4. Ja, dan heb je 17. Dus het is toch wel de naam van God die daarin verborgen zit. Maar je kunt kaboot ook anders schrijven. Dan zet je de waf ertussen. En die laat je de O dragen. Dan komt het allebei voor. En een waf is 6. Dus dan wordt het 20 en 2 en 6 en 4. Dat is 32. En op deze manier wordt het 23. Dus de kaboot, Yahweh, heeft als getalswaarde 32 en 23. Dan ga ik naar een van de moeilijkste psalmen in de Bijbel. In deze week is het wel goed om die psalm te noemen. Dat is psalm 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waarom hebt gij mij verlaten? De Heer Jezus die neemt deze woorden op het kruis op zich ook nog meer. Hè, ze omsingelen mij en ze verdelen mijn kleren. Dat staat ook allemaal in psalm 22. En mijn dorst staat in psalm 22. Het is een psalm die zijn pijn en zijn enorme, je zou zeggen, eenzaamheid verwoordt. Maar er is iets bijzonders aan de hand met die psalm. Als David met een paar beelden duidelijk wil maken hoe diep die lijdt, doet hij dat in de versen 13 tot en met 19. En in versen 13 tot en met 19, ik pak hem er even bij, dan doet hij dat met twee beelden. Het beeld van de wilde dieren en het beeld van de honden die me omringen. Vers 13 begint dat. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Ze sperren hun muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste, verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. En dan het volgende beeld. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorborgen. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. Ze zien met leedvermaak naar mij. Ze verdelen mijn kleren onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Die passage, vers 13 tot en met 19. In het beeld van de wilde dieren, de buffels, de leeuwen en het beeld van de honden. Het bijzondere is dat die passage geschreven wordt met 55 woorden. En het midden daarvan is vers 16b. Daar staat, dus de kern, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat wordt in het Hebreeuws 16b, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat is precies het midden van 13 tot en met 19, waarin hij in twee beelden zijn lijden beschrijft. Het midden, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, dat is beschreven met drie woorden. 55 woorden, in het midden drie woorden, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, daarvoor 26 woorden en daarachter ook 26 woorden. Dat is de naam van God. Maar dat eerste beeld van die wilde dieren wordt geschreven met 32 woorden. En het tweede deel, dat van die honden en wat daarachter komt, met 23 woorden. Dat is niet zomaar. Wat David dus doet in zijn lijden, in zijn pijn, dieper dan Psalm 22 kan het bijna niet, ziet hij toch kans om in het beeld van zijn lijden de naam van God en de eer, de heerlijkheid van God in te verweven, in de getalswaarde, in het gebruik van het aantal woorden, 32 en 23. Dus die heerlijkheid van God is wel degelijk aanwezig in zijn lijden. En dat brengt me bij Johannes 12, dat de Heer Jezus zegt, hij gaat naar Jeruzalem nadat hij door honderdduizenden mensen is toegezongen en ingehaald als de koning van Israël. En dan gaat hij zo'n grote gevecht leveren, dat weet hij ook. De uren is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zou worden, daar heb je dat woord weer. En vader, wat zal ik zeggen, verlos mij uit deze uren? Nee, hiertoe ben ik juist in deze uren gekomen, vader, verheerlijk uw naam. Dan zegt God, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Daar in de diepte van het lijden is, wat een paradox, is de heerlijkheid van God aanwezig. God heeft hem ook niet verlaten. Tenminste volgens de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus mag geloven, heeft God hem niet verlaten. Dus natuurlijk wel in de populaire theologie een beetje van, zeker als je een Romana bent, zijn moeder niet, Maria. Die stond erbij, maar zijn vader heeft hem verlaten. Daarom is Maria ook soms dichterbij dan God zelf. Maar dat is niet zo. Dan lees je de Bijbel verkeerd. Want wat las ik nou toch pas, ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus dat zijn weg alleen zal gaan. Dat ze hem allemaal zullen verlaten, maar niet iedereen. Johannes 16. Zie, Johannes 16 vers 32. Zie, de uren komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt in ieder naar het zijne. En mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. En nou snap je ook, wat ik vroeger eigenlijk helemaal niet bij stilstond, dat naast die psalm 22 de meest tere en dierbare en prachtigste psalm staat, die je maar kunt bedenken, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Je zou zeggen, had dat een eentje verderop gezet, even wennen aan psalm 22. En wat is de kern van psalm 22? Zijn drie woorden, ook precies in het midden. Gij zijt bij mij, in het Hebreeuws. En die drie woorden, daarvoor staan er 26, en daarna 26, getalswaarde van God. Psalm 23 is met evenveel woorden door David geschreven, als dat beeld van zijn intense lijden. Dat is bijzonder. Dus Psalm 23 is eigenlijk op een verborgen wijze een aanvulling op Psalm 22. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is altijd bij mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Met 55 woorden. En om dat te beklemtonen, wordt, dat noem je in dit métier inclusio, omsluiting. Wordt de naam van God in deze psalm maar twee keer gebruikt. Heere, zo vertalen wij het dan altijd. In het eerste vers en in het laatste vers. Als psalm 139. U omgeeft mij van voren en van achteren. U bent altijd bij mij. Zelfs al ben ik mij in het dodenrijk, dan zou uw hand mij geleiden. Dus, ondertussen, ik ga nu afsluiten, maar ondertussen zie je, als je dan zo'n psalm vindt, wat ga je dan zoeken? Ga je, ja, dat moet je dominee dan maar doen, maar in het Hebreeuws ga je zoeken naar, wat is het hart, wat is de kern, wat draait het om? En dat is in psalm 23, gij zijt bij mij tegenover dat mij dorst van psalm 22. Goed, het staat allemaal op het stencil. We gaan stoppen om 1:10. Dankjewel voor je aandacht en geef de microfoon graag over aan u.